Goedemorgen gemeente, broeders en zusters. Op deze derde adventszondag heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn namens de kerkraad hartelijk welkom in deze dienst. In verband met een ziekenhuisopname van dominee Hoornaar zal dominee Geerlof uit Ede in deze dienst voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen Psalm 27 vers 1. God is mijn licht, mijn heil, wie zou ik vrezen? En ook vers 2, al zie ik zelfs een leger mij omringen, nog vrees ik niet, ik verlaat mij op de Heer. Het eerste en het tweede vers van Psalm 27. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Thank you. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zetten we dan onze lofzang voort. Met ook het zingen uit Psalm 27, te beginnen bij vers 5 en daarna zingen we ook vers 4. Vers 5 en vers 4 van Psalm 27. Gemeente, daar willen we ons opnieuw plaatsen voor de spiegel van God. Om ons leven te vergelijken met wat Hij van ons vraagt. En daarom begonnen we ook met Psalm 27. God is mijn licht. Als Hij ons leven verlicht, dan zien we alles zoveel beter. En dan gaan ook de woorden op van vers 4 dat we net gezongen hebben. Verhoor mij toch, bewijs mij uw gena en antwoord mij die voor uw aanzicht sta. Luisteren dan naar de woorden van God uit Exodus 20 en naar de hoofdstom van de Heer Jezus uit Matthäus 22. Gods spiegel. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel, dat is zomaar gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat, de rustdag van de Heere, uw God. Dan zult gij geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken en u zult ook niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze wet samengevat in een hoofdsom, naar aanleiding van een vraag die hem gesteld was. Meester, wat is het grote gebod in de wet? En dit is het antwoord wat hij kreeg. U zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Halleluja. Zingen we dan ook daarover om ons leven opnieuw toe te wijden aan de Heere met de 2 laatste versen van Psalm 27. Want schoon ik zelfs van vader en van moeder verlaten ben, de Heer is goed en groot. Hij is en blijft mijn vader en behoeder. Leer mij, o God, uw weg in alle nood. Bestuur om mijn verspieders wil mijn voet. En ook het 7e vers. Misschien mag ik het u vertellen. Dat is misschien wel het mooiste couplet van het hele psalmenboek. Althans, persoonlijk vind ik dat. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. En wat er verder volgt. Vers 7 van Psalm 27. Niets minder, gemeente, dan een belijdenis. Wacht op de Heere, dat is hem verwachten. Ja, alles van hem verwachten. We zullen met elkaar bidden om de opening van Gods woord en om de verlichting met zijn Heilige Geest. Mag ik u voorgaan in gebed? Heere God in de hemel, u die we zelf mogen belijden als onze Vader, als we geloven in u, in de Heere Jezus en in de Heilige Geest. Vader, zo komen we vanmorgen tot u. En dan mogen we beginnen met u te danken. Te danken dat het vandaag weer zondag mocht worden. De dag die u apart heeft gezet. Het cadeau dat u ons elke week weer gunt. Dat we even vrij mogen zijn, althans de meesten van ons, van de werkzaamheden. Om extra tijd te hebben om te denken aan u en wat u van ons vraagt. Heere, wat een cadeau. Wat een heerlijke vrijheid. Wat schenkt u ons dan toch weer veel. En wat bent u goed voor ons. En zo bidden we, Heere, om uw licht. Dat ook ons leven mag verlichten. Heere, zo danken we u ook voor uw wet. De 10 geboden die we daarnet mochten lezen. Want ze zijn richtlijnen voor ons leven. Want Heere, we leven in een wereld die steeds duisterder lijkt te worden. En niemand weet weer wat goed en slecht is. Maar u heeft ons gezegend, Heere. U heeft ons laten weten wie u bent, wat u van ons vraagt. U heeft ons richtlijnen gegeven waarop we uw zegen mogen verwachten. Maar Heere God, dan moeten we u ook dit belijden. Wat zijn we dan vaak van uw wegen afgedwaald? We zijn dankbaar voor uw licht, maar dat is ook een ontdekkend licht. En dan komen we erachter als we in uw spiegel kijken. Dat we zondig zijn en dat we gezondigd hebben in gedachten, woorden en daden. Heer, daarom willen we u in alle ootmoed ook bidden. Vergeef ons nog onze zonden. Opdat we weer opnieuw kunnen beginnen. Opdat we het opnieuw aandurven deze nieuwe week weer in te gaan. Zo bidden we om uw barmhartigheid, genade, liefde, opdat het ook mogelijk wordt. En Heere, we mogen u weten uit uw woord dat u nooit een oprechte bidder laat staan. En zo mogen we u ook daarvoor danken. Werp ook uw licht, Heere God, op uw woord verder, opdat u van uw woord ook mogen leren. Verlicht ons verstand met uw Heilige Geest en zet ons hart ook wagenwijd daarvoor open. Dat bidden we voor onszelf hier aanwezig in deze kerk. Maar Heere, we bidden het u ook voor een ieder die met ons verbonden is via de techniek. Dat we samen als uw gemeente naar u mogen luisteren. Heere, spreek dan. Want uw volk wil naar u luisteren, ook vanmorgen. Door uw Heilige Geest. Heere, we bidden het u in Jezus' naam. Amen. En vanmorgen willen we de Bijbel openslaan in het profetenboek Jesaja. Dan beginnen we vast te lezen in het slot van hoofdstuk 8. En dan lees ik ook de eerste 6 versen van hoofdstuk 9. Jesaja 8 vanaf vers 17 tot en met hoofdstuk 9 vanaf vers 6. Een schriftlezing die heel vaak ook in de adventstijd wordt gelezen en doordacht. We beginnen met vers 17 van hoofdstuk 8. Ik zal de Heere verwachten. Een prachtige aansluiting weer met Psalm 27. Ik zal de Heere verwachten die zijn aangezicht verbergt voor het huis van Jacob. Op hem zal ik hopen. Zie, ik en de kinderen die de Heere mij gegeven heeft, dienen tot tekenen en wonderen in Israël. Afkomstig van de Heere van de legermachten, die op de berg Sion woont. Wanneer ze dan tegen u zeggen, raadpleeg de geesten van doden en waarzeggers met uw gelispel en geprevel, zeg dan, moet een volk zijn God niet raadplegen? Moet men voor de levenden de doden raadplegen? Terug naar de wet en het getuigenis. Als zij niet overeenkomstig dit woord spreken, zal er voor hen geen dagenraad zijn. Men zal het ter neergedrukt en hongerig rondtrekken. En wanneer het gebeurt dat men honger lijdt, zal men uitbarsten in woede. En zijn koning en zijn God vervloeken. Of men de blik nu naar boven richt of naar de aarde kijkt, zie, er zal benauwdheid en duisternis zijn. Angst aanjagende donkerheid. En men zal voortgedreven worden het donker in. En dan het evangelie. Voorzeker, er zal geen donkerheid blijven voor het land waarin benauwdheid is. Zoals hij in vroege tijd minachting heeft gebracht over dat land van Zebulon en over dat land van Naphtali, zo zal hij in later tijd eer bewijzen aan de weg van de zee, de overkant van de Jordaan, het Galilea waar de heidenvolken wonen. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. U hebt dit volk talrijk gemaakt. Hebt u niet de blijdschap groot gemaakt? Zij zullen blij zijn voor uw aangezicht, zoals men zich verblijdt bij de oogst, zoals men zich verheugt wanneer men de buit verdeelt. Want het juk van hun last, de stok op hun schouders en de knuppel van hun slavendrijver heeft u verbroken als eens op Midiansdag. Ja, elke laars stampend met gedreun, iedere soldatenmantel gewenteld in bloed, zal verbrand worden, voedsel voor het vuur. Want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam, wonderlijk raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de aarde zal geen einde komen. Op de troon van David en over zijn koninkrijk. Om het te grondvesten en te ondersteunen door recht en gerechtigheid. Van nu aan tot in eeuwigheid. De naijver van de Heere van de legermachten zal dit doen. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Gelooft zij u Christus tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, als we dan op weg gaan naar de verkondiging, willen over dat licht nog een lied zingen, namelijk vers 3 van Psalm 36. Psalm 36, vers 3, waar staat: bij u, Heer, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons heugelijk licht aanschouwen. Vers 3 van Psalm 36, als we op weg gaan naar de verkondiging. Gemeente van onze Heer en Heiland Jezus Christus hier in Ochten. Israël, Gods uitverkoren volk. Israël, dat het beloofde land mocht binnengaan onder leiding van Jozua. Israël, dat tot grote hoogte mocht stijgen onder koning David en koning Salomo. Dit Israël is in grote nood. En die neergang begon al onder Rehabiam, de zoon van Salomo. Hij wilde niet luisteren naar de raad van de oudsten en naar zijn eigen volk. En dan weet je al, dat kan niet goed gaan. Hij verzwaarde zelfs de belastingen die onder zijn vader al hoog waren. Een scheuring kon niet uitblijven. En ze kwam er ook. En zo raakte het land verdeeld. Onder leiding van Jerobeam zou het 10-stammenrijk als Israël doorgaan. En Juda en Benjamin, onder leiding van Rehabiam, ging het verder als Juda. Verdeeldheid in het beloofde land. Dat verklaart al veel van de nood die nu werd gevoeld en ervaren. Maar die nood werd nog vele malen groter toen onder koning Agas van Juda Israël Jeruzalem dreigde aan te vallen. Verdeeldheid was al erg, maar nu ook nog een onderlinge oorlog. En dan wil deze Agas ook nog eens de hulp inroepen van de heidense koning van Assyrië. Afgodendienaars vragen om je eigen broeders te verslaan. Hoe diep is Israël hier gezonken? Ziet u het voor u? Hoe is het licht langzaam uitgegaan? Gemeente, en dan blijkt hoe barmhartig de Heere is. Want het mogen nu wel duidelijk zijn dat het allemaal ingaat tegen de wil van Israëls God. Want naar hem luisteren ze niet meer. En toch, en daarom is deze adventstijd ook zo'n hoopvolle tijd. En toch verwekt hij in hun midden nog profeten. Boodschappers van de Allerhoogste die het volk nog willen waarschuwen. En we horen van Amos en Hosea in het noorden en van Jesaja en Micha in het zuiden. En zo denken we vanmorgen na over enige woorden van Jesaja. Wat een prachtige naam heeft deze profeet. Een naam eigenlijk die alles in één keer al zegt. Yeshayahu, de Heere is redding. De Heere heeft heil verschaft. Wat een naam, gemeente. Een naam om te mogen profeteren. Een naam ook die redding brengt. En zo mag je Gods licht laten schijnen over deze duisternis. En die was groot. En wat heeft hij koning Agas nog mogen bemoedigen met de aankondiging van een aanstaande geboorte? U kent die tekst allemaal wel. Zeker ook vaak bepreekt en over nagedacht in deze adventstijd. Zie, de jonkvrouw zal zwanger worden en een zoon baren en ze zal hem de naam Immanuel geven. God met ons. En dat sloeg in de eerste plaats op zijn latere zoon en opvolger Hiskia, een godvruchtige koning. Maar, eigen aan profetie, kunnen de woorden van God ook nog een veel diepere betekenis hebben, zelfs voor vele generaties na deze. En dat geldt ook voor onze tekst van morgen. En dan kun je je afvragen, heeft het volk nou deze boodschap begrepen? Heeft ze de barmhartigheid van de Heer nog geloofd en geprezen? Dat hij zelfs in deze duisternis nog wil spreken. Gemeente, wat had ik graag gezegd dat ze dat hadden gedaan. Was het maar waar? Maar weet je wat er gebeurde? De oorlog tussen de broedervolken ging gewoon door. Nog met Gods hulp werd de aanval afgeslagen en de rust lijkt nog voor even teruggekeerd. En dan denk je, tijd voor bezinning. Ja, zo denk je toch? Door God gegeven genadetijd. Maar de tijd werd verknoeid. Men dacht slechts in termen van andere politieke bondgenootschappen om het vijge lijf te kunnen redden. Zowel Israël in het noorden als Juden in het zuiden. En alsof dit nog niet genoeg is, maken ze de duisternis nog vele malen groter. Want goede raad is duur. Dat voelen ze wel aan. En ze vragen zich openlijk af, wie zullen we hiervoor raadplegen? En de Heere lijkt te zwijgen. Ja, als je niet luistert, dan hoor je ook niks. De Heere lijkt te zwijgen, omdat de profeten niet werden erkend. Profeten. Gods boodschappers. Ze werden weggezet als wereldvreemd. En toen dacht ik, ja, waar hebben we dat meer gehoord? En opnieuw lijkt de Bijbel zo actueel. Lijkt het ook niet veel op de tijd waarin we nu leven? Een tijd waarin bijbelgetrouwe gelovigen hun volksgenoten in ons land nog willen wijzen op de Heer en zijn woord. Gelovigen die willen opkomen voor zijn recht en gerechtigheid op het gebied van goed en kwaad. Denk aan de politiek, denk aan de ethiek, denk aan het onderwijs, denk aan de theologie. Tot in de kerken toe, hè? Maar wat is hun loon? Ze worden weggehoond. We maken zelf wel uit wat waarheid is en rechtvaardig is. Ik vind, ik zie, ik zeg. En naar wat de Heere vindt, wat Hij zegt, wat Hij ons kan leren, daar wordt niet meer naar geluisterd. Wel nu zo ook in het Israël van toen. Weet je wat ze gingen doen? Ze gingen luisteren naar de geesten van doden, want die zouden de oplossing wel geven. En ze dachten oprecht, ja echt, het is niet te geloven. Ze dachten oprecht dat ze in contact konden komen met roemruchte koningen. Dat ze echt dachten dat ze die te spreken zouden krijgen. Dat is ook de verleiding van het occultisme. Maar in plaats daarvan, laat het u gezegd zijn vanmorgen gemeente, in plaats daarvan kwamen ze terecht bij de vorst der duisternis. Want die dacht natuurlijk toch niet echt dat ze die koningen aan het spreken kregen, hè? En de duivel lacht in zijn vuistje. Hij zou ze wel wat laten influisteren. Is het dan vreemd dat men uiteindelijk hun koning en hun God gingen vervloeken? Nee, wat is dan ook het loon? Het enige wat Jesaja nog kan doen, is op zijn post blijven. De rug recht houden. Geen water bij de wijn doen. Hij en zijn beide zonen. Ze zullen blijven opkomen voor de Heere en zijn getuigenis. Als het enige licht dat er nog is in deze stikdonkere nacht. Ze blijven het van de Heere verwachten. Daar hebben we toch van gezongen daarnet. Och, als ik niet had geloofd. Nou, Jesaja zou er wat van weten. Die heeft het zelf ervaren. En dan gebeurt er een groot wonder. Want wat had de Heere hier kunnen zeggen? En hoe zou hij in zijn recht hebben gestaan? Israël, het is nu echt afgelopen. Ik heb er nu echt genoeg van. Jullie willen duisternis? Nou, jullie krijgen duisternis. Maar dan tot onze grote verbazing. Nee, hij kiest er nog voor. Door de mond van Jesaja, zijn profeet, om nog zijn licht te laten schijnen, tot op de dag van vandaag zichtbaar. Want we hebben het ook vanmorgen weer gelezen. Zijn licht. Het licht nog meer op als het om ons heen zo duister is. En weet u wat nou zo schitterend is? Het begint te schijnen in Israël, om te eindigen in Juda. Van Zebulon en Naftali in het noorden tot in Jeruzalem in het zuiden toe. Daar waar de Joden nog dachten in twee kampen, twee rijken, twee volken, denkt de Heere nog steeds in één rijk. Zijn Israël, Gods Israël, bestaat uit al de zonen van Jacob. En opnieuw, gemeente, het is toch te gek, het is ongelooflijk. Opnieuw wordt er een geboorte aangekondigd. En daar waar men toentertijd dacht, in termen van macht, in termen van grote machthebbers, in termen van stoere, sterke strijders, denkt de Heere aan een zuigeling. Hij is het die Gods toekomst zal belichamen. Er zal een kind ter wereld komen. Bijbels, profetisch gesproken, hoopte men op een leeuw. Ze kregen een lam. Maar gemeente, wat voor een lam? Wat voor een kind? Hij wordt beschreven met 8 titels. Grammaticaal gezien 4 paren. Zo zal hij een raadsman zijn. Jullie willen goede raad? Hij zal jullie raad geven. Maar dan niet zomaar een raadsman, nee, een wonderbare raadsman. Daar zit het woord wonder in. Daar waar mensen er niet uitkomen, daar zal hij op een wonderbaarlijke wijze uitkomst geven. Het deed mij denken aan koning Salomo. Hij was ook zo gezegend met Gods wijsheid. Wel nu, dat wordt hier voorzegd. Wat ook over dit kind gezegd wordt, sterke God. Wacht eventjes. Sterke God, maar dat kan toch niet? Ja, in de omringende volkeren, ja, daar was de koning ook de zoon van een godheid. Maar hier in Israël, wordt hier dan een mens vergoddelijkt? Dat zou toch een regelrechte strijd zijn met de wil van God? Hij is toch alleen maar God? Het is Israëls grootste belijdenis. De Heere is God, de Heere is één. En je ziet de vertalers worstelen met deze tekst. Denk bijvoorbeeld dan aan de nieuwe Bijbelvertaling. Goddelijke held. Maar zo staat het er niet. Nou, laten we het paden maar verbreken en God lof koppelen van aan raadsman. En dan krijg je zoiets als wonderraadsman van God. Maar dat is meer inlegkunde dan uitlegkunde. En we gaan verder. Eeuwige vader. Een machthebber die als een vader zal zijn te midden van zijn volk. Vredevorst ook. Och, wat kun je daarna verlangen? Een vorst die vrede brengt en de vrede ook bewaakt. Wat weten wij nog van oorlog? Ja, misschien nog enkele die de oorlog hebben meegemaakt. Weet je wat dat is? Dat heb ik wel van de ouderen geleerd. En van de boeken over de historie. Of van geloofsgenoten die echt nog in oorlogsgebieden leven moeten. Deze wijsheid, pas als je geen vrede meer hebt. Ja, dan ga je pas de vrede waarderen. Vredevorst, wat kun je daarna verlangen? Nou, het wordt gezegd van dit kind. 8 titels, 4 paren, 1 kind. En eigenlijk kan het niet zo. Tenzij, gemeente. Tenzij dat deze Messias inderdaad Gods zoon zal zijn. En zo heeft de kerk het ook altijd willen lezen en altijd willen zien. Een oud-testamentische aankondiging van de geboorte van de Heer Jezus. Een nazaat van David. Hij zal regeren vanuit Jeruzalem. En eens, wat hopen we dat die tijd dichtbij zal zijn. Eens zal de oorlog niet meer geleerd worden. Eens zal al het wapentuig verbrand worden in het vuur. Of omgesmeed worden tot snoeimessen en ploegscharen. Overigens ook een profetie van deze Jesaja. Ziet u het voor u? Geen tanks meer, geen automatische wapens, geen bommen en granaten. Snoeimessen, ploegscharen. Heerlijk. Maar is dit een droom? Wat hebben we eraan? Waarom is deze tekst nu echt een adventstekst, een tekst van verwachting? Mag ik u 2 redenen noemen? Ten eerste, omdat we in deze tijd mogen toeleven naar het kerstfeest. Ja, we moeten er nog even op wachten, maar wat gaat de tijd snel? Nog geen 2 weken, hè? Dan is het ook kerst. En in de geboorte van het kerstkind vindt deze profetie haar uiteindelijke vervulling. En daarvan kunnen we leren dat de Heere God niet een God is van momenten. Hij heeft een plan met deze wereld. En met zijn volk. En met een ieder uit de volkeren die zijn geënt op haar saprijke wortelstok. Dat inenten, dat gaat door het geloof. En in de Heere Jezus, als we in hem geloven, worden ook wij deel van zijn volk. Alleen zo, hè? Door geloof. Bent u al zo'n volgeling van de Heere Jezus? Heeft u al gebeden om uw bekering en heeft u die bekering ook echt gewild en verlangt u ernaar? Bent u ermee bezig? Dan mag u ook deel worden door Gods genade van zijn volk. En hij zal laten profeteren dat geen van zijn woorden verloren zullen gaan. Het zijn namelijk woorden die eeuwigheidsbetekenis hebben. Woorden ook waar hij zich aan zal houden. Wij kunnen de Heere vertrouwen op zijn woord. En dat geeft dan ook zo'n geweldige hoop voor de toekomst. Voor Israël en ook voor de kerk. Als hij zo deze woorden van Jesaja in vervulling heeft laten gaan met de geboorte van onze heiland. Dan zullen zijn woorden over zijn wederkomst ook staan, rotsvast staan als een huis. En dat maakt kerst dan ook werkelijk tot een feest. Hij is beloofd. Hij is gekomen in het midden van de tijd. En zo mogen we ook weten dat hij weer zal komen aan het einde van de tijd. Op de jongste dag. En dan wordt kerstfeest een soort voorafschaduwing van zijn definitieve komst. En als kerst al zo'n feest is, wat zal dan zijn wederkomst niet voor een feest zijn? Ziet hij er ook naar zo uit? Naar de vredevorst? Dat is de eerste reden. Maar er is nog een reden om deze tekst te blijven doordenken. Toen in de tijd, toen diende het als een bemoediging voor die mensen die het met Jozaja en zijn zonen slechts verwachten van de Heere. Waren het woorden om vast te houden? Was het een bemoediging om het vol te houden, om niet van zijn paden af te wijken? Want velen, zo zagen ze om hen heen, zeg maar gerust, de meesten deden dat niet. En in de geschiedenis zien we daar ook de wrange vruchten van. Het tienstammenrijk, het is uiteindelijk ten onder gegaan. Men heeft er sindsdien nooit meer iets van gehoord. En ook het tweestammenrijk raakte in ballingschap. Slechts een rest mocht uiteindelijk terugkeren naar Jeruzalem. Met andere woorden, gemeente, heilsprofetie is dus nooit een geestelijk doekje voor het bloeden. Zo van, ach, de Heere gaat toch wel door. En zo wordt ze tot een ernstige waarschuwing. En dan moest ik denken aan Johannes. Weet u nog, Johannes op dat gevangene eiland Patmos. Dan mag hij tot bemoediging van hemzelf, maar ook voor zijn gemeente en ook voor ons als lezers later. Hij mag een groot visioen zien over de toekomst van de tijd. Hoe zal het zijn aan het einde van de tijd? We lezen erover in Openbaring. En dan hoort hij, dan ziet hij 144.000 verzegelden uit Israël in de hemel. Nou, dat zijn er meer dan wij ons kunnen bedenken. Zeg maar gerust, een ruime, volle maat. Nakomelingen van alle stammen, zeker. Maar weet je wat ik dan denk? Daar zullen niet velen bij zijn uit de tijd van toen. En we hoorden ook van Johannes, hij heeft het ons op laten schrijven, voor ons op laten schrijven. Dan horen we ook van Johannes van een schade die niemand tellen kan. Zeker. Maar gemeente, dat geeft geen garantie dat er velen bij zullen zijn uit West-Europa. Dat er velen bij zullen zijn uit Nederland van nu. Maar dat is slechts weggelegd voor zij die de profetieën voor waar houden en voor waar blijven houden. Zij die slechts leven van Gods beloftes. Slechts zij die zijn geboden onderhouden en daaruit leren leven. Want zij zullen behouden worden. Hoe zei de Openbaring het ook alweer? Wie overwint? Daar hoor ik strijd in. Gelovig strijden tot het einde. Volharding. En gemeente, laat daar geen onduidelijkheid over bestaan. Hij wil ons zo graag die overwinningskroon geven. Hij, de Heere Jezus. Maar willen wij dat ook? En dat maakt de adventstijd tot een bezinningstijd. Ja, toeleven naar het kerstfeest. Als het feest van het licht. Gods licht. Maar laten we dan het kerstfeest wel heilig en zuiver houden. Weet je wat? Dan kunnen we vast beginnen met een grote schoonmaak. Een grote opruiming. Alles wegdoen uit ons leven. Wat zijn licht niet kan verdragen. Want weet u waarom? Omdat dit kerstkind, wiens geboortefeest we hopen in leven en welzijn mogen vieren straks. Omdat het kerstkind, gemeente, een heilig kind is. Begrijpt u nu waarom ik ook in het kerkblad de adventstijd, de adventsverwachting, een ernstige oefening heb genoemd? En als u zich dan afvraagt, hoe kan deze periode van advent heilzaam zijn voor u en voor mij? Ik heb mijn meditatie laten uitmonden in het citeren van een prachtig adventslied. Voor mij misschien wel het adventslied der adventsliederen. Als u echt zou willen dat deze adventstijd voor u zegenrijk zal zijn, dan roep ik u op om te gaan bidden. Om er echt werk van te maken, van gebed. Om dan dit lied te gaan bidden. Met heel uw hart. Met heel uw ziel. Met heel uw verstand. Met alles wat in u is. Op u, mijn heiland, blijf ik hopen. Verlos mij van mijn bange pijn. Zie, heel mijn hart staat voor u open. En wil, o Heer, uw tempel zijn. O Gij, wien aard en hemel zingen, verkwik mij met uw heilge gloed. Kom met uw zachte glans doordringen, o zon van liefde, mijn gemoed. Een gebed om van uw hart een tempel te maken. Maar het vervolgt ook zo. Vervul, o heiland, het verlangen waarmee mijn hart uw komst verbijt. Ik wil in ootmoed, dat is heel nederig, weten waar je staat ten opzichte van de heilige Here. En ik wil in ootmoed u ontvangen. Mijn ziel en zinnen zijn bereid. Blijf in uw liefde mij bewaren. Waarom mij heen de wereld woedt, o mocht ik uw troost ervaren. Doe intocht, Here, in mijn gemoed. Gemeente, als je dat in alle ootmoed kunt bidden, zo ook kan uitzingen. Weet u, dan weet ik zeker, dan wordt het komende kerst een feest vol geloof, hoop en liefde. Vol van licht en uitzicht. Op wie? Op hem natuurlijk. Op Jezus Christus, het kind in de kribbe. Hij die eens zal weerkomen als de koning der koningen. Verwacht u hem al? Verwacht u hem ook? Amen. Luisteren we nu eerst naar het orgel en daarna zingen we van Psalm 68 ook het tweede vers. Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd. Daar zij u een wens verkrijgen. Gemeente, laten we danken en bidden en voorbeden doen. Mag ik u voorgaan? Heere God in de hemel. Heere, wat bent u oneindig goed voor ons. Dat u zelfs in de diepste duisternis toch nog uw profeten laat spreken over licht, over heil, over redding, over overwinning op de dood. Want Heere, u heeft geen belang, u heeft geen lust dat mensen verloren gaan, maar dat mensen tot bekering komen. Dat ze gaan inzien dat ze op de verkeerde weg zijn. U wil ze nog sturen, Heere. U wil ze nog licht geven, opdat ze mogen zien dat het anders moet. En Heere, daar willen we u nederig voor danken. Voor zoveel goedheid, voor zoveel liefde, voor zoveel barmhartigheid. Heere, dat gold voor de tijd van Israël van toen, maar het geldt nog steeds. Het gaat door de wereld heen, dwars door de geschiedenis. Er is nog hoop voor een ieder die het van u wil verwachten. Die geen genoegen neemt met het licht wat de wereld schenkt. Met het goud dat de wereld biedt, het is allemaal klatergoud. Het is vals licht. Het verlicht niet. Het verblindt slechts. Maar uw licht, Heere, u ontdekt wie we zijn, opdat het ons uitdrijft naar u. En daarom is ook ons gebed, Heere, blijf ons bestoken met uw Heilige Geest. En dat bedoel ik op een hele eerbiedige wijze. Heere, wil ons nog bekeren, opdat wij onszelf kunnen bekeren. Wil ons nog leiden op uw weg, om het zo van u te blijven verwachten, om zo ook toe te leven naar het kerstfeest. Om uiteindelijk te mogen verwachten, Heere Jezus, op uw komst als de koning der koningen, om te oordelen de levenden en de doden. Heere, dat geeft verwachting, dat geeft hoop. In een duistere tijd. Heere, zo wil ik ook bidden vanuit dit geloof en vertrouwen voor deze gemeente. We zitten in een tijd, Heere God, dat vele mensen ons zijn voorgegaan, zijn overleden. En we bidden u, Heere, wilt u ons als trooster deze mensen ook troosten die een geliefde moeten missen, recent of wat langer geleden. Heere, ook dan kunnen we bij u terecht. Want u heeft ons toch de trooster beloofd. Voor een ieder die gelooft, uw Heilige Geest kan troosten. U alleen. En Heere, wil ons dan in uw leerschool nemen. Opdat ook wij het mogen leren. Om mensen echt nabij te zijn in hun nood. Heere, zo wil ik ook bidden voor de predikant die aan verbonden is aan deze gemeente en zijn gezin. Voor de pastoraal medewerker en zijn gezin. De broeders en hun gezinnen. Ja, verder een ieder Heere God die een taak heeft in deze gemeente. Opdat ze kracht mogen krijgen en wijsheid om deze gemeente te leiden en voor te gaan. Op weg te gaan en op weg te blijven. Het weg van het licht. We hoorden van broeders die bedankt hebben, voor broeders die ja hebben gezegd. Heer, er zijn nog vacatures. Heer, wil u met uw Heilige Geest in hun harten komen? Heer, wil hen te sterk worden? Geef hen het verlangen dat het heerlijk is om u te mogen dienen, ook als ambtsdrager. En dan niet omdat het moet, maar Heer, wat een voorrecht dat het mag. Dat u nog mensen in dienst wil nemen. Heer, wil ze ook uw zegen ook daar in deze gemeente voor geven. Zo bidden we ook voor uw dienaar, dominee Hoornaar, waarvan we gisteravond laat hoorden dat hij naar het ziekenhuis is gebracht. Heer, we weten geen extra nieuws nog, maar het zag er wel ernstig uit. En we willen voor hem bidden en voor zijn familie, zijn gezin. Voor hem, Heere God, dat hij nog tijd van leven krijgt. Wees u hen daarbij. Zo willen we ook bidden, Heere God, voor de inzameling van de gaven straks voor de diaconie. Die is de bestrijding van de kosten die zijn gemaakt door de overstromingen in Soedan, Heere. Er zijn zoveel gebieden die te lijden hebben door natuurrampen of door menselijke fouten, door oorlog en geweld. Heere, wil zo ook uw volk nabij zijn. Wilt u nog hoop geven en redding en vrede, tijd van bezinning. Zo willen we ook bidden, Heere God, voor ons land. Voor allen die ons besturen op landelijk niveau, provinciaal niveau, gemeentelijk niveau. En we bidden hen toe, Heere, uw wijsheid. Heere, dat ze het van u gaan vragen, Heere Jezus, als wonderlijke raadsman. Dat kunnen we dan veel van u leren, ook voor de politiek, ook voor het belang van de samenleving. Want u weet, Heere, als geen ander wat goed is en kwaad. Zo bidden we ook voor onze landelijke kerk, dat ook zij, Heere God, uw woord trouw zal blijven. In alle gebrokenheid. Laat ook uw licht in onze kerk schijnen, op alle niveaus. Zo bidden we ook voor onze vervolgde broeders en zusters over het rond van deze aarde, die niet die vrijheid kennen die wij hebben. Wat zijn we dan bevoorrechte mensen, Heren? Maar laat ons dan ook aanzetten tot gebed voor hen die die vrijheid niet hebben, opdat ze mogen volharden. En zo bidden we ook voor uw uitverkoren volk Israël, waar het allemaal begonnen is. Heren, wij hebben geen meer rechten dan zij. Ook zij moeten het hebben van uw genade en liefde. Heren, dat zij ook zij het mogen volhouden. En we bidden u dat ook zij eens de schellen van de ogen mogen vallen. Dat ook zij het mogen zien dat de Messias die zij verwachten al gekomen is. En dat ze eens samen met de gelovigen in de kerk u, Heere Jezus, mogen verwachten als de koning der koningen aan het einde van de tijd. Heere, zo willen we u bidden en zo willen we u danken. Uit onszelf hebben we geen enkel recht, maar we mogen het u vragen. In de naam van de Heere Jezus, het kerstkind en eens de koning der koningen. We bidden het u in zijn naam alleen. Amen. Ik heb er nu de gelegenheid om u gaven te geven voor de afgekondigde doelen. Dat is vermeld in de weekbrief, denk ik. Onze slotzang is Psalm 85, de versen 3 en 4. Een prachtig lied ook over recht en gerechtigheid. Psalm 85, vers 3 en 4. Waar staat, even kijken hoor, hier. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. En ook vers 4, dan wordt gena van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van terecht gegroet. Vers 3 en 4 van Psalm 85, na de inzameling van de gaven. Gemeente, gaat hij dan zo heen in vrede? En weet hij zich dan geborgen en gedragen door de zegen van onze God? Want de genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.